Lattes, laptops en love. Verhalen over ondernemers en hun liefdes. Met Valérie Thijs.
Hallo iedereen en welkom bij de tweede aflevering van Lattes, laptops en love. De ondernemerspodcast over ondernemers en hun liefdes. Vandaag zit een sprankelende onderneemster achter mijn micro die op haar 29ste leerde netwerken en nu na meer dan 10 jaar de ongekroonde netwerkkoningin van LinkedIn in Vlaanderen is geworden. Welkom, Geraldine Huibrecht.
Lattes, laptops en love met Valérie Thijs.
Geraldine, welkom. Ik ben natuurlijk wel heel benieuwd wie Geraldine Huibrecht is en wat jij allemaal doet.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging, Valérie. Wel, mijn bedrijf is gestoeld op 3 pijlers. Dus enerzijds ben ik een eventmanager. Ik organiseer voor bedrijven evenementen. Daarnaast doe ik ook social media coaching, vooral naar vrouwelijke ondernemers die meer online zichtbaar willen zijn. En ik voel het als mijn missie om meer en meer te gaan spreken en mensen te gaan inspireren en motiveren om naar hun hart te leren luisteren.
Naar hun hart te leren luisteren, dat intrigeert mij, vertel eens.
Ja, het is eigenlijk een keynote gebaseerd op mijn persoonlijk verhaal, waar ik ga uitleggen van hoe dat ik vanuit een burn-out eigenlijk mijn eigen zaak ben opgestart. Ik heb tijdens mijn herstelperiode plots een droom gezien van op een dag ga ik ooit zelfstandig zijn, ga mijn eigen baas zijn. En ja, die droom is eigenlijk uitgekomen door echt te luisteren van wat wil ik echt in het leven. Dus het hart is eigenlijk een innerlijk kompas. Het wijst je de weg, maar je moet wel durven luisteren naar je hart.
Ja, dat is niet altijd heel eenvoudig, hè? Want als je aan het ondernemen bent, is meestal zorg voor jezelf hetgeen dat op de laatste plaats komt.
Mm-hmm. En toch is het belangrijk om dat een plaats te geven in de agenda, die zelfzorg en die me-time en die tijd om in te checken jezelf, dat is wel super belangrijk. Want de kans is groot dat je je anders gaat verliezen en dan doe je maar wat.
Ja. Je zegt het heel duidelijk en ik ben ook een hele grote voorstander daarvan. Je moet er plaats voor maken in je agenda. Mm-hmm. Hoe doet Geraldine dat?
Wel, meestal in het weekend spreek ik niet af, dus ik laat de weekends vrij om na te gaan van hoe voel ik mij. Ik heb ook wel mijn tijd nodig om mijn batterijen op te laden. Ik ben hooggevoelig, dus na een zware week wil ik even uitblazen, uitslapen. Ja, de fysieke batterij is ook de basis, dus die wil ik heel goed opladen. En dan zie ik wel wat er op mij afkomt. Afspreken met vrienden, familie zien. Maar ik plan me-time dus ook eens gaan sporten. Of zondag ga ik graag gaan wandelen in de natuur. Dat is voor mij heilig. Ja. Zijn heilige momenten.
Hoe ziet jouw werkdag er dan uit?
Oh, ik heb een heel onregelmatig leven. Zeker met evenementen. Dan heb je ook piekperiodes. Het is ook niet zo sexy als dat mensen denken, events. Het is heel veel achter de computer zitten. Het is een zittend beroep. Dus ja, beweging tussendoor is wel belangrijk. Maar het is vooral achter de computer zitten en veel mailen opzoeken, bellen, offertes opmaken. Voor social media coachings ga ik ook mij voorbereiden en dan ook al die pagina's gaan checken. Ik ga bij klanten op bezoek meestal. Het is, ja, elke dag is wel verschillend, zal ik maar zeggen.
Ja, heb je zo vaste tijdstippen? Je begint om dat uur en je eindigt om dat uur? Of is dat, varieert dat?
Ja, dat varieert wel. Ik ben geen ochtendmens, dus ik ga niet om 7 uur starten, eerder rond 9 uur. Maar ik ben wel een avondmens, dus daar heb ik soms niet te stoppen.
Oei.
Ja. Dus ja, 's ochtends ben ik een diesel. Ja. Dus ik verkies om door te werken 's avonds.
Oké, je zei dat je tijdens je herstel van je burn-out een droom gehad hebt. Hoe wist je van oké, dit is nu het pad dat ik moet ingaan? Want je komt van een burn-out, wat toch al op zich een heel zware mentale oefening is, die je overkomt, hè, waarvoor je niet zelf kiest. Mm-hmm. En dan ga je voor iets heel onregelmatig, iets heel, je weet niet waar je naartoe gaat, kiezen.
Mm-hmm. Ja, het is eigenlijk een beetje out of the blue gekomen, zal ik maar zeggen. Want ik heb nog een relatie gehad met iemand uit de evenementensector. Ik heb daar wel al een soort basis gekregen van hoe run je een zaak. Want ik ben daar ook mede zaakvoerder geweest. Maar uiteindelijk heb ik dan toch beslist om daar mijn ontslag te geven na onze breuk. En heb ik gewoon gezegd van oké, ik ga gewoon mijn eigen zaak opstarten. Zonder te veel nadenken. Nou, het is daarna dat ik dacht van het is eigenlijk een droom die nu wel uitkomt. Dus alles heeft een reden. Als je al die puzzelstukjes bij elkaar brengt, it makes sense.
Ja. Heb je dan helemaal geen plan gehad? Want je zegt, ik wilde dan een eigen zaak. Ik ben dan gestart met een evenementenbureau eigenlijk op te starten. Dat is waar het mee begonnen is, als ik het goed begrepen heb.
Ja, dus 10 jaar geleden zag ik opeens die droom van op een dag ga ik ooit zelfstandig zijn. Ik werkte toen in een consultingbedrijf. En dan, het was een heel lang, zwaar herstel. Ik heb dan mijn ex-partner leren kennen die toevallig een events agency had. En ik had toen al interesse om die richting verder uit te gaan. Dus ja, ik denk dat dat echt een reden heeft gehad om, ja, om bij hem eigenlijk de steel te leren. Groot netwerk uit te bouwen. We hebben veel gereisd, mooie projecten gedaan. En jammer genoeg is die relatie niet blijven kunnen duren. Maar is het wel een soort initiator geweest om dan toch mijn eigen zaak op te starten.
Ja. Hoe kijk je nu tegen die burn-out aan?
Ja, het is een heel zware burn-out geweest met de lichte depressie daarbovenop. Ik ben daar toch wel dankbaar voor, omdat het mij dichter bij mezelf heeft doen brengen. Ik denk dat dat niets toeval is. En ik was gewoon mezelf helemaal kwijt. Basis daarvan kan ik nu anderen de kracht geven of tonen van hoeveel krachtiger het mij gemaakt heeft. Ik ben heel veerkrachtig geworden. Ik kan enorm goed relativeren. Ik sta anders in het leven dan daarvoor. Veel meer optimistisch en positief. En voor mij heeft dat toch wel een soort zin gehad.
Ja.
Ja.
Laatste vraag over die burn-out, want dat is natuurlijk het minder fijne. Wat waren bij jou de tekenen dat je in burn-out ging?
Extreme vermoeidheid. Extreme vermoeidheid, niet kunnen inslapen, niet kunnen doorslapen. Op den duur krijg je allerlei fysieke klachten, haaruitval, spierpijn, maagpijn, 100% slaapstoornissen. En dan komen er ook mentale problemen bij, dat je niet meer kan focussen. Concentratievermogen dat helemaal laag staat. Dus je begint ook fouten te maken. En dan de motivatie die helemaal weg was.
Ja. Ja. Maar jij bent er gelukkig wel bovenop gekomen. Hè? Je zegt het zelf, het was een zwaar herstel. Als je er nu op terugkijkt, ik weet dat het misschien vreemd kan klinken, maar ja, het spookt nu zo door mijn hoofd. Ben je blij dat je dat meegemaakt hebt? Of stel nu dat je nu net onder die burn-out zou blijven zweven zijn. Zou je daar dan gebleven zijn? Of ben je blij dat je het meegemaakt hebt, zodat je nu andere inzichten hebt gekregen?
Ja, het is toch wel met andere inzichten en het verandert jouw leven volledig. Het was toch wel een heel zwaar herstel. Heel zoekende ook naar oplossingen om terug meer energie te verkrijgen, want het is eigenlijk een hormonaal probleem. En huisartsen weten niet altijd hoe daarmee om te gaan. Maar het heeft gewoon heel mijn leven veranderd van hoe ik in het leven sta. Veel meer appreciatie voor het leven. En hoe ik ook denk. Ja, dat is echt een positieve mindset dat je creëert. Mits dat je goed begeleid wordt. Want ik ben natuurlijk ook in begeleiding geweest en gecoacht geweest. Ik denk dat ik nu over een heel grote veerkracht beschik.
Ja.
Ik ga niet zomaar bij het minste onmiddellijk mij down voelen.
Ja. Oké. Okay, dus het mindere, dat heb je al mogen ervaren, dat heb je al meegemaakt. Maar nu staat eigenlijk al hoeveel jaar, 10 jaar lang, de deur open naar mooie projecten en naar een geweldig leven. Ja, want we zijn nu 10 jaar daarna.
10 jaar na de diagnose van de burn-out.
Ja, oké. Okay. Ja. Mooie projecten. Hoe doe jij dat? Want ik kijk regelmatig naar jouw Instagram, om niet te zeggen elke dag, want we volgen elkaar in de stories.
Ja, ik volg je ook.
En dan denk ik, hoe doet hij dat? Mensen vragen dat ook aan mij. Ja. Maar ik vind het altijd intrigerend om te zien hoe dat anderen dat doen. Want als ik jou hoor vertellen over jouw dag, okay, je begint misschien niet om 7 uur, om 9 uur en je werkt te laat. Maar dan denk ik nog, ja, er zitten toch nog maar 12 uur in, dan in die dag. Ik moet ook ergens slapen. Hoe doe je dat? Hoe combineert je dat? Want het zijn 3 pijlers. Dus dat is 3 keer op een andere manier jezelf focussen.
Ja, de Instagram-account draait echt rond mijn personal brand. Omdat de evenementen loopt al heel vlot. Dus ik maak daar geen actieve promotie rond. Dat is puur via LinkedIn dat ik mij nog ga profileren als de events manager. Ik krijg vooral aanvragen voor social media en samenwerken via Instagram. Maar hoe doe ik het? Ja, tussendoor inspiratie. En ik zeg van, dat wil ik delen met mijn volgers.
Ja, maar je doet dat goed, hè. Ik vind dat altijd boeiend om te zien. En dan in het weekend weet ik, nu gaat ze wandelen. Voilà, nu zit ze in de natuur. Dat is de vaste dag. Dat is de vaste dag. Dan ziet je groen. En anderen dan ziet je, ze zit in haar een auto.
Maar het zijn vooral momenten van, nu momenten eigenlijk.
Nu momenten. Je leeft heel erg in het nu, heb ik de indruk.
Ja.
Hoe doe je dat? Want dat is iets dat veel mensen niet kunnen, hè.
Ja, ik denk dat dat ook heeft te maken met geloven in het proces dat alles wel goed komt. We hebben alleen maar nu, het nu moment, hier en nu. Dus ik ga me geen zorgen maken van zaken die over een week gebeuren. Het heeft totaal geen zin, dat is energieverspilling.
Ja. Je investeert ook wel heel veel in LinkedIn. Hè? Mm-hmm. Je bent daar zeer aanwezig. Ik vind dat ongelooflijk knap, want ik vind dat een moeilijk medium om in te praten. Ik heb altijd een indruk, als ik daar iets vertel, dan gaan de mensen denken, daar hebben ze weer met een entertainment. Terwijl het dat per definitie geen entertainment gehalte heeft, LinkedIn. Jij geeft daar ook les in, dacht ik?
Ja, ik hou ervan om het LinkedIn-profiel te gaan optimaliseren. Heel veel mensen kennen inderdaad LinkedIn niet, of de mogelijkheden van LinkedIn. Ik ben een early adopter van LinkedIn, vandaar dat ik het ook dat ik me daar comfortabel invoelen. En ik help ook graag ondernemers om daar hun expertstatus te gaan opbouwen.
Ja, en hoe verschilt dat van de rest van de social media?
Het is echt een zakelijk kanaal. Het is enorm gemakkelijk om je netwerk uit te breiden via LinkedIn. En je als expert te positioneren. Door regelmatig artikels te posten bijvoorbeeld. Of commentaar te geven op andermans posts.
Ja. Want jij maakt een verschil tussen een post en een artikel.
Een artikel kan je als een blog beschouwen dat altijd vasthangt aan je profiel.
Ja, oké. Fantastisch. Want je steekt daar heel veel tijd in. Ik denk altijd van, wanneer heeft ze daar weer tijd voor gevonden? Ik probeer te bloggen en dan denk ik, of vloggen, en dan denk ik, oh Jesus Christ, het is weer zover. Ik heb het weer niet afgekregen. Oké. Natuurlijk, onze levens zien er een klein beetje anders uit. Hè? Mm-hmm. Als ik dat mag zeggen.
Ja.
Ik heb... Ja. Nog 2+2 kinderen.
Ja.
Iets wat jij niet hebt. Mm-hmm. En misschien, durf ik zeggen, zonder negatief te willen klinken, bewust voor gekozen hebt op dit moment.
Het is er nooit van gekomen.
Maar ook die partner niet.
Die partner ook niet. Dus, het moest zo zijn, denk ik.
Het moest zo zijn. Ja. Maar je profileert je ook wel. Ik weet dat je nu aan het daten bent, dus we zijn in een andere situatie. Hè? Je bent nu aan het daten, online aan het daten, als ik me niet vergis. Maar je hebt je heel lang, want zo heb ik jou ook leren kennen, geprofileerd als bewust, niet in de, bewust single, omdat je je zaak wilde uitbouwen.
Ja.
Dat vind ik wel een enorm krachtige statement.
Ja.
Waarom doet iemand zoiets?
Waarom? Ik ben uit een zeer negatieve relatie gekomen. Dat was een zeer toxische relatie. En ik had zoiets van, nu wil ik tijd voor mezelf om mij terug te helen. En ik start mijn zaak op. Ik wil alle focus, alle toewijding gaat naar mijn zaak, naar mijn gezondheid. Want anders word je afgeleid.
Ja.
Als je weer gaat daten en ondertussen je zaak gaat opstarten, dat is te veel impulsen weer van buitenaf. Dus ik heb er ook bewust voor gekozen om mezelf eerst te helen, mijn eigen zaak op de rails te zetten. En dan, nu voel ik me er ook klaar voor om iemand toe te laten in mijn leven. Mijn business draait.
We hebben het nu al gehad over het kantelmoment, hè, de burn-out die je gehad hebt. Waar kom je eigenlijk van? Hè, want er is ook een periode voor de burn-out geweest. Een periode dat het wel goed ging. Hè? Mm-hmm. Je zegt het daarnet, je werkte als consultant in een consultancybedrijf. Mm-hmm. Wat is jouw achtergrond? Wat zijn jouw studies? Wat heb je daarvoor gedaan?
Ik heb een juridische achtergrond. Ik werd in die tijd een jobhopper genoemd. Ik veranderde graag van werk. Niet zomaar omdat ik graag veranderde, maar mijn interesses zijn heel breed. Ik ben eigenlijk gestart bij Arthur Andersen, dat is consulting. Amerikaanse personenbelasting heb ik gedaan. Dat is helemaal iets anders dan wat ik de dag van vandaag doe. Ik heb heel veel interimjobs gedaan. Ik pas me eigenlijk heel gemakkelijk aan bij bedrijven. En een vriendin van mij zei ook van, ik denk dat jij van job verandert om altijd nieuwe mensen te leren kennen. Dus ik was toen al een netwerkster, zullen we maar zeggen. Ik heb ook leren netwerken op mijn 29. Als bediende kreeg ik echt de vraag van waarom ga je eigenlijk netwerken, maar het komt nu nog altijd van pas. Dus ja, hele uiteenlopende jobs gedaan. Van Anna van Stad Gent op die is patrimonium gewerkt. Als voor Thomas Cook in Creta 8 maanden als tourleader.
En was je dat dien, dat had ik je nu nooit niet zien doen. Ongelooflijk.
Ja, dat is echt...
Heb je al opgeteld hoeveel jobs dat je ze gedaan? Hoeveel
jobs? Met al die interim jobjes.
Meer dan 10?
Meer dan 10, yes.
Fantastisch. Ik ben een grote voorstander van mensen die verschillende dingen doen. Maar ik begrijp dat dat voor veel bedrijven een moeilijke is. Om u dan aan te werven, want ik heb ook heel veel uiteenlopende interesses. En ik merk dan dat mensen zeggen van, wat doe jij nu eigenlijk? Mensen kunnen niet zeggen van, wat doe jij nu eigenlijk? Ja, de ene dag doet het dat en de andere dag doet het dat. Ik leg ook niet meer al mijn eieren in één mand. Want als er ene over kop gaat of stopt de samenwerking, dan staat het daar mooi. Ja, dus ik vind dat wel heel knap. Wat ik vooral heel knap vind dat je net gezegd hebt, is dat je op je 29ste hebt leren netwerken. Iets dat in C vrouwen nooit doen. Hoe leer je dat?
Ik heb daar een seminar gevolgd bij Jan Vermeijeren, was dat toen. En dan ben ik zo bij Academy terechtgekomen. En Academy was een online platform. En ze organiseerden ook offline events. En dan oefen je gewoon door naar die events te gaan. En dat was een hele toffe atmosfeer. Verschillende Geert Komaar of zo, kun je wat je
Geert, kent. Absoluut, ja.
Die ken ik al bijna 15 jaar via Academy.
Oh god.
Ja.
Allee, dat is tof. Ja, ik wilde Geert ook wel achter de micro eens een keer hebben. Maar dat gaat er nog wel van komen. Ja, absoluut, die kende Geert.
Maar die spel door te doen, te oefenen. En dan op een deur wordt dat een tweede natuur eigenlijk.
Oké, maar ik heb daar nog altijd zoiets van, als ik weet dat ik naar een event moet gaan en ik heb dan wel mijn kaartjes bij, of ik weet hoe dat ik op LinkedIn moet scannen, dat is, of heel de room moet kunnen linken. Maar toch denk ik bij mezelf van, ik heb geen zin om tegen mensen te spreken. Kan je zo 1 of 2 tips geven voor beter te netwerken?
Ja, als je op voorhand de deelnemerslijst kunt krijgen, dan ga je even kunt screenen van wie dat je wilt ontmoeten. Dat is een heel efficiënte manier om met iemand in contact te komen. Je kan ook aan de gastvrouw of gastheer vragen van oké, ik wil met die persoon in contact zijn. Kan je mij even introduceren? Dus dat is al een tip. En daarna businesskaartjes verzamelen. Het is belangrijk dat je daar ook iets mee gaat doen. Bijvoorbeeld gaan linken op LinkedIn en dan ook effectief nog een afspraak of zo. Gaat maken. En wat je ook kan doen, zijn een aantal zaken die tijdens een gesprek zijn aan bod gekomen, dat je dat schrijft op het businesskaartje.
Ja,
van hobby's of zo, of die heeft zoveel kinderen, of die reist graag. En dan
heb je zoiets wat dat je kunt terugkoppelen.
Ja.
Ja. Ah, oké, dat is een goeie. Dat ga ik onthouden. Zie, voilà, ik ga ook nog van u leren. Zie, tof. Super. Waarom? Ik weet dat je epifanie hebt gehad tijdens je burn-out, maar waarom wil je zo graag ondernemer zijn? Wat is de motivatie? Want dat weet toch iedereen dat geen gemakkelijke job is.
Het is niet gemakkelijk, maar ik denk vooral vrijheid. Een gevoel van vrijheid, van ik kan zelf mijn agenda inplannen, ik kan zelf kiezen met wie ik samenwerk, ik kan zelf bepalen van wat ik wil doen, wanneer, op welke manier. Dat is voor mij superbelangrijk.
Oké.
Ja.
Zijn er dingen waarvan dat je weet, dat kan ik niet, dus dat doe ik ook niet, ook als klanten mij dat vragen?
Ja, ik ga altijd heel goed bij mijn gevoel, dicht bij mijn gevoel blijven van ten eerste klikt dat al, zit op dezelfde golflengte. En dan inhoudelijk ga ik zien van oké, kan ik het? Als ik het niet kan doen, aan wie kan ik het dan uitbesteden? Ofwel zeg ik aan de kant van oké, ik heb geen tijd of ik kan. Het is niet volledig volgens mijn skills of vaardigheden of ervaring. En dan ga ik ook wel kantoor verwijzen.
Ja.
Ja.
Nu, zelfs solo-entrepreneurs, die niemand hebben waar ze 's avonds per se bij thuis komen en hun verhaal kunnen doen, hebben toch een netwerk rondom zich. Jij hebt een professioneel netwerk, waarschijnlijk ook wel vrienden en kennissen. Hoe belangrijk is dat netwerk, dat offline netwerk, voor jou? Want ik vermoed, ik heb ook al uw ouders zien passeren in stories. Ik weet bijvoorbeeld dat je graag zingt. Dat heb ik ook geleerd via de stories. Ik bedoel, hoe belangrijk is het om naast dat digitale, want jij zit heel vaak achter de computer, ook nog een leven te hebben daarnaast.
Ja, het is toch wel heel belangrijk om te deconnecteren van de digitale wereld en dan van dat leven genieten. Want dat is het leven, in contact zijn, in verbinding zijn met andere mensen. Uiteindelijk vind ik dat wel heel belangrijk. Ik spreek ook graag af met mijn metekindjes bijvoorbeeld. Er zijn 5 en 7. En ik leer daar ook heel veel van. Om zo die onbezonnenheid en gewoon genieten en spelen. Oh, ik vind dat zalig. Ik vind dat zalig om hen bezig te zien en mee op de trampoline te gaan springen bijvoorbeeld.
Ja, ik kan niet meer op de trampoline springen, want dan plas ik in mijn broek. Ja, te oud. Als ik dat doe met mijn kinderen... confessions hier. Als ik dat doe, ik zou dat ook wel willen doen. Maar ik vind het ook wel leuk om dat te doen. Dus ik begrijp wel...
Het kind in jezelf naar boven laten komen. En dan laat je ook zo die creativiteit de vrije loop. Ik vind het ook belangrijk om mijn vriendinnen te zien. En dan gewoon verbonden te zijn. En ik heb enkele vriendinnen... die ik al 30 jaar ken. Dat is zalig om eens even een klankbord te hebben. Ja, een keer van gedachten te wisselen. En, of nieuwe ideeën op te doen ook.
Ja. Nu, aan millennials moet ik dat niet vragen. Waar wil je staan binnen 10 jaar? Maar aan mensen die de kap van de 40 gepasseerd zijn. En die zo weten van, oh shit, ik moet nog 27 jaar werken voor ik met pensioen kan gaan. Zo van, oké, wat wil je dan nog eigenlijk bereiken? Waar wil je staan binnen 5 of 10 jaar bijvoorbeeld?
Oh, ik heb zo toch wel een droom, een nieuwe droom, om de wereld rond te reizen en te gaan spreken. Dus mijn verhaal delen en een lichtpuntje te betekenen in andere mensen leven. Dus een sprankeltje hoop of vertrouwen of kracht, zelfvertrouwen. Ik voel me eigenlijk als een lichtbrenger.
Oké, dat is wel heel mooi. Dat is wel ook heel krachtig, vind ik. Ja, dat je dat wilt zijn voor andere mensen, want dat is niet simpel. Nu, je hebt het aangegeven. Je bent ook een beetje hooggevoelig. Mm-hmm. Hè? Hoogsensitief. Ja, ik heb dat ook. En daarom ben ik geen people person. Mm-hmm. Ongeacht het feit dat ik heel sociaal ben en dat ik heel graag met mensen omga, op een gegeven moment is het absolute shutdown. Ja. Hoe ga jij daarmee om? Ja, want jij netwerkt heel veel.
Nee, toch veel minder dan vroeger. Ik ga echt kiezen van naar welk netwerkevenement ik naartoe ga. En ik ga ook zien met de periodes, zoals de maanden mei, juni, zijn zo druk, dan ga ik niet nog even naar netwerkevenement. Dus ik kies ook wel heel doelbewust.
Ja, dus je maakt je agenda echt passend bij je persoonlijkheid. Ja. En had je dat voor de burn-out ook gedaan?
Nee.
Dus daar heb je wel...
Ik vluchtte eigenlijk... Dat was een heel zware job daar in de consultancywereld. Overuren dat niet betaald worden. En ik ging heel veel, maar dat verdraag ik niet meer.
Ja, dat is waar. een glaasje alcohol te veel en dan de volgende dag geen mens zijn.
Ja, nee, dat doen we niet meer. Dus dat was eigenlijk een beetje een vlucht van het drukke leven. Ja. Maar het past niet bij mij.
Oké. Okay. Ja. Dus als ik het goed begrijp, binnen 10 jaar zie ik op internationale conferenties Geraldine.
Ja, ja.
En nog altijd over hetzelfde, dicht bij je hart ondernemen?
Ja, ik wil alleszins een boodschap doorgeven. Dat wel.
Ja. Heb je al een TED-talk gedaan?
Nee, dat is mijn wishlist.
Oké, dan zijn er nog mogelijkheden, want ik zou graag TED-talk organiseren, maar dat is niet zo gemakkelijk om de licentie te krijgen voor een TED-talk, maar ik denk, Geraldine staat dan op mijn lijst. Ja, een totaal andere vraag, waar Vlamingen niet gewoon zijn om als vraag te krijgen, maar waar ik toch stel, want ik praat daar wel vrij open over. Hoe belangrijk is geld voor jou?
Ik vind dat heel belangrijk. Dat creëert weer freedom, vrijheid. En je kan dat ook gaan delen. Je kan je rijkdom ook gaan delen. Dat vind ik... Dat is ook mijn doel. Van mijn metekindjes bijvoorbeeld, omdat ik geen eigen kinderen heb, wil ik aan hen wel iets doorgeven. Samen op reis gaan bijvoorbeeld.
En dan komt geld wel handy.
Ja.
Absoluut. Ja. Maar is geld op zich een drijfveer voor jou om te ondernemen?
Nee, voor mij is echt die vrijheid. Ik voel een vrijheid van, ik doe zelf wat ik wil, ik bepaal zelf hoe dat ik het doe, welke projecten, met wie. Ik vind co-creëren heel leuk, omdat ik al zo lang alleen heb gewerkt. Er staan er dit jaar toch 2 projecten waar ik samenwerk met mijn vriend en een vriendin. Zalig, dat is heel fijn. En dat heb je niet als je in een bedrijf werkt als bediende. Ik word zot in een bedrijf.
Oké. Je hebt ons al verteld hoe je voor jezelf zorgt, dat je bewust tijd in je agenda inplant om het wat rustiger aan te doen. Kan je daar bijvoorbeeld een paar tips geven aan de luisteraars van hoe doe je dat nu precies? Hè? Want je kunt dat wel zeggen, ja, je moet tijd voor je eigen vrijmaken. Maar ik heb al ondernemers gehad hier op de stoel waar jij nu op zit, die zeggen van ja, ik kijk naar Netflix. En dan denk ik, oei, alleen naar Netflix kijken, dat is weer voor een scherm zitten.
Ja, ik kijk amper tv. Mijn zondagse wandeling vind ik belangrijk. Dat is om 1-2 uur in de natuur. Ik krijg dan ook de meeste inspiratie eigenlijk in de natuur. Hoe doe ik het nog? Ik plan mijn agenda van de week op zondagavond. Ik ga na van hoe ziet mijn agenda eruit? Wat zijn mijn prioriteiten? En zijn er meetings die ik eventueel dien te verschuiven? En ik voorzie ook altijd voldoende marge van meetings en ook transporttijden en zo. Ik ga ook mijn e-fiets-sessies inboeken.
Oké, vertel.
Als mijn sporttijd niet heel graag doe, dat is elektrofitness. En dat is op 20 minuutjes bewegen eigenlijk. En heeft dat dezelfde effect als 1,5 uur naar de fitness te gaan.
Oké.
Okay. Heel efficiënt. En ik maak daar een afspraak voor, dus ik moet er naartoe. Want anders, ik ga niet vanuit mezelf gaan lopen. Dus voor mij werkt dat. Een afspraak maken en dan...
Een beetje stok achter de deur.
Ja.
Ja. Ik heb ook gemerkt in de maanden dat ik jou volg, dat er ook af en toe wel eens mensen zijn die het minder nauw nemen met afspraken. Hoe ga je daarmee om? Want je hebt ook heel veel afspraken met klanten. Hè. Dan denk ik van, ze zit weer in haar auto, ze is weer onderweg. En op een gegeven moment was je 45 minuten aan het wachten. Ik denk dat dat zo 5 weken geleden was.
Ja.
Zo, hè, want we zijn nu 9 juli, dus dat was zo ergens in april of mei. En niemand had jou laten wachten. Hoe ga je om met mensen die het allemaal zo nauw niet nemen? Of die zo niet de beleefdheid hebben om iets af te bellen of te verplaatsen? Of...
Ja, ik vind het wel moeilijk. Want zelf heb ik mijn regels van, oké, als ik zie dat ik een kwartier te laat ga toekomen, dan ga ik wel... Op zondag ga ik ook bijvoorbeeld al die afspraken gaan herbevestigen. Van, oké, pas die afspraak nog voor u en ik kom tot bij u. Om ze nog eens te reminden van onze afspraak. Ik vind dat ook dat hoort bij de service dat je aanbiedt eigenlijk. Dat je... zelf correct de afspraken gaat volgen. Ja, in dat geval, dat was in een bedrijf, die persoon wou mij nog eventjes spreken. Ik had daar eigenlijk niet echt een afspraak mee, maar hij wou mij graag nog spreken en hij was me blijkbaar vergeten. Maar dat vind ik wel, dat vind ik niet fijn. Als je zo in het ongewis wordt gelaten van, komt hij nu nog of niet? Ja, dan ga ik wel zo, ik voel me daar helemaal niet goed. Ik ben uiteindelijk ook gewoon vertrokken, hè.
Ja.
Maar mensen die het zo nauw niet nemen, dan wil ik er liever niet mee samen. Eigenlijk is dat heel simpel.
Ja, hoe ga je om met... Want er is niet alleen dat soort laksheid, hè, maar we leven ook in een wereld waarin dat mensen bijvoorbeeld hun facturen per definitie naar freelancers toe zeer laat betalen. Heb jij daar een bepaald systeem in gevonden? Of zit jij ook soms 2 maanden, 3 maanden te wachten op geld? Zijn ze daar redelijk eerbiedig in?
In het algemeen zijn ze heel goed. Ja, maar na 2 weken ga ik al een aanmelding sturen.
Ja, dus je hebt wel een bepaald systeem van, oké, mannetjes, ik heb hiervoor gewerkt, dat moet wel in orde zijn. Ja,
ik heb een juridische achtergrond, hè. Dus ik weet het juist... heel goed te formuleren.
Ja, maar daar ben ik heel blij om, want voor veel mensen is dat absoluut niet aan de orde. Ik heb, bij mij is het 30 dagen factuur, maar ik heb ook klanten die op 90 dagen betalen. Als dat vooraf besproken is, oké, maar ik vind dat niet fijn, want dan moet je de BTW voorschieten eigenlijk. Dus dat is ambetant. Anderzijds merk ik dat heel veel mensen in cashflow-problemen terechtkomen, net omdat mensen dat niet respecteren. Ja. Jouw juridische achtergrond, die zorgt dan dat je daar wederwoord tegen hebt, hè, dat je kan ingrijpen, maar dat is niet zo voor iedereen vanzelfsprekend.
Nee. Ja.
En ik denk dat voor veel ondernemers ook een aspect is van, er zijn heel veel dingen die je kan, hè, bepaalde dingen moet je ook uitbesteden. Mm-hmm. Zijn er dingen die jij uitbesteed, behalve een boekhouder natuurlijk, of moet dat je toch niet ook nog eens je boekhouding zelf doet?
Nee, daarvoor heb ik een boekhouder.
Zijn er nog zo dingen waarvan je zegt, ik besteed die uit? En dat kan heel praktisch zijn, hè? Een poetsvrouw, een strijk.
Momenteel niet, alleen de boekhouding.
Dus je doet echt alles zelf.
Ja.
Wauw, chapeau.
Ja, dank u.
Nee, maar dat is ongelooflijk.
Ja, Maar wat ik wel wil aangeven is een contract, een samenwerkingsovereenkomst is superbelangrijk. Dat je best met een contract samenwerkt.
Dus jij werkt met elke klant met een contract?
Ja, bijna met elke klant. Ja, zeker voor de evenementen.
Ja.
Ja. En daar bepaal je alles van. De vergoeding, wat is er inbegrepen, betalingstermijn. Wat gebeurt er als er niet op tijd wordt betaald? Wat gebeurt er bij ziekte bijvoorbeeld?
Ja. Ja, dat is knap. Dat is ik heb een paar klanten waar wij mee een contract werken, maar de meeste niet. Mm-hmm. Dus voor mij is het ook altijd zo van, oeps, gaan ze mij betalen? Maar ja, dat's, ja, ik weet niet. Ik denk dat dat een aard van beestje is. Als je met grote bedrijven samenwerkt, dan vragen ze ook wel offertes en contracten en algemene voorwaarden. Maar meestal vragen ze dat niet. Dus dat is ook wel iets dat mensen zich moeten realiseren. Is dat, ja, je kan jezelf ook wel beschermen, maar je hebt misschien niet altijd de know-how zelf om dat te doen. Jij nu wel. Mm-hmm. Maar voor anderen is dat niet altijd eenvoudig om alles goed op voorhand bedacht te hebben. Meestal komen de vragen en de problemen pas als het probleem zich stelt.
Ja. Ja. Ja, maar ik denk wat zo belangrijk is als je start, is inderdaad... Een goede boekhouder, verzekeringen ook nagaan.
Zoals welke verzekering?
Ik heb bijvoorbeeld ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Een BA,
ja. Ook tegen inkomstenverlies. Dus dat je met een verzekeringsmakelaar nagaat van welke verzekeringen komen voor mij van pas. En dan je contract, waar je bepaalt van op welk termijn dienen klanten te betalen. En je laat nalezen door een jurist.
Ja.
Ja, ook bijvoorbeeld omgaan met gegevens, belangrijke zaken.
Ja, absoluut. Ja. Nu, als je bepaalde dingen... Er zijn bepaalde dingen die je nu weet. Mm-hmm. Hè, want je komt van een werknemersstatus. Dan heb je een mindere periode gehad, waarin dat je eigenlijk als een phoenix gerezen bent uit je assen. En dus nu ondernemer bent. Zijn er bepaalde dingen die je liever wat vroeger had geweten? Dingen die je bent tegengekomen?
Ja, ik heb ook wel fouten begaan hoor. Zeker dat eerste jaar, waar ik een voorstel kreeg om 3 maanden een beurs op te volgen. En ik dacht, oké, dat is goed. Hè? 3 maanden inkomsten. En uiteindelijk bleef dat maar duren met een ondertekening van het contract. Ik heb gewoon gewacht in plaats van verder te zoeken naar nieuwe opdrachtgevers en nieuwe klanten. En uiteindelijk is die opdracht niet doorgegaan. Dan zat ik daar van, oeps, wat moet ik nu doen? Ik heb geen inkomsten, want ik ging ervan uit dat dat doorging. Ik heb niet verder gekeken, niet verder gezocht. Dus dat is eigenlijk iets dat je continu moet doen.
Prospectie.
Ja, en contacten leggen en netwerken en contacten warm houden. Dat heb ik wel geleerd. Ja.
Hoe ver zit jouw agenda vol, als ik zo curieus mag zijn?
Ja, dit jaar zit wel goed vol. Toch zeker tot eind november. En dan zien we weer voor volgend jaar.
Ja.
Maar ik heb al enkele opdrachten voor volgend jaar. Maar het is inderdaad spannend.
Ja. Het is niet zo simpel om het allemaal gepland te krijgen. Mm-hmm. Ik vind het ontzettend knap hoe je het doet, want je bent tenslotte alleen. Hè. Ik heb misschien wel 2 kinderen, alleen 4 kinderen in totaal. Maar ik heb nog een man, hè, die heeft ook nog 2 handen. Hè. Die moet ook nog af en toe een keer helpen. Maar dat je dat eigenlijk allemaal knap... alleen kan doen. Maar ik weet dat je nu op zoek bent, of toch tenminste, dat je de window opengelaten hebt voor iemand toe te laten. En lukt dat een beetje?
Ja, al toffe mannen tegenkomen. Maar ik stel mezelf wel de vraag van, inderdaad, het is nu heel druk nog, van hoe kan ik dat toen inpassen in mijn huidige levensstijl? Want ik werk eigenlijk nog altijd 6 dagen op 7. Waardoor ik toch heb beslist om een aantal zaken te gaan uitbesteden. Dus ik ga intern mezelf met ze herorganiseren.
Ja, maar je weet dat nu al op voorhand, dus houdt dat je dan weer tegen? Hè? Want je bent nu zo lang alleen geweest en nu zet je die deur eigenlijk een beetje meer open. En merk je toch dat je het weer gaat ergens moeten inpassen? Wil je het dan liever niet doen? Of wil je het rekening mee houden?
Ja, ik wil er zeker rekening mee houden, want voor mij is dat nu wel belangrijk. Om terug, samen momenten te delen, om samen vakantie te gaan, om een klankbord te hebben. Dus ik ben heel selectief. Ik weet dat van mezelf, dus er gaat iemand moeten zijn die ook ondernemer is of zo, of die toch begrijpt dat je met een heel onregelmatig schema zit. Ik heb ook mijn tijd nodig om mijn batterij op te laden. Ik doe dat ook liefst alleen, dus die persoon gaat dat echt mee kunnen omgaan. En daarnaast wil ik heel veel administratieve of junior taken besteden aan een virtuele assistent. Ja, taken waarvan ik zeg van... krijg je daar geen energie van. En dat heb je soms wel bij evenementen. Hè. Excel-lijsten, mijn gastenlijsten die terug moeten bekeken worden. Zo, dus van, dan moet ik herbesteden.
Ja, maar ook aan een freelancer of ga je iemand aanwerven?
Aan een freelancer, ja.
Nee, ja. Ook met freelancers werken. Ja. Oké. Okay. Ja. Mijn laatste vraag voor jou, Geraldine, is waarom zouden vrouwen meer moeten ondernemen?
Moeten? Mogen we schrappen? Misschien omdat er meer in hun vrouwelijke energie ligt om vanuit hun intuïtie te gaan werken. En in plaats van in vaste structuren of zo, waar dat er ook heel veel competitie bij komt kijken. En, ja, de businesswereld is nog altijd heel mannelijk. En daar kunnen vrouwen zich misschien niet helemaal ten volle zich ontplooien of durven ze niet zich 100% te zijn. Ik denk dat ze als onderneemster helemaal ten volle zich kunnen ontplooien en zich durven tonen.
Geraldine, dankjewel voor dit gesprek. Het was zeer boeiend. Het was weer helemaal anders dan wat we de voorbije weken en de komende weken gaan horen. Namelijk vanuit het hart. Dat is iets dat ik bij jou ongelooflijk knap vind. Je lacht ook altijd, je straalt. En dat hart van een ondernemer, onderneemster en hoe dat jij in het leven staat, dat straalt er gewoon vanaf. Ik wil jou heel erg bedanken voor dit gesprek, want het was echt fantastisch. Ik ben heel blij ook eens te horen dat het niet altijd harde cijfers moeten zijn, maar dat het ook op intuïtie gebaseerd, op gut feeling, op gevoel mag zijn. Je bent voor mij een van de meest fantastische mensen die ik het afgelopen jaar heb mogen leren kennen. Op een virtuele manier. En het is de tweede keer dat we elkaar ontmoeten nu in het echt. En ik ben heel blij.
Ja, ik ook. Oh, dankjewel.
Wil jij meer visibiliteit op social media of ben je op zoek naar een eventmanager? Dan ben je bij Geraldine Huibrechts aan het juiste adres. Je kan haar bereiken via de website beiconic.be. Dat is b-iconic.be. Wil je ons contacteren? Dan kan dat via ons e-mailadres lattes.laptopsandlove@hotmail.com of via onze website www.justbeperfectlyimperfect.com. Heel graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering van Lattes, Laptops en Love.